Welkom bij Ondernemen Nijrode, een gezellige en inspirerende podcast over business en ondernemen. Voor studenten, door studenten, waarin een host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Here we go.
Leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van Ondernemen Nijrode podcast. Speciale aflevering, namelijk de laatste van het seizoen die wij draaien. Mijn co-host voor vandaag is Bas van Lieshout. Bas, welkom.
Hi, welkom. Ja, leuk dat... Dat ik er weer zit en ook de allerlaatste met jou mee mag doen.
Ja, zeker. Een bijzondere wel voor mij. Ik ben hier bekend. Ik heb hier mijn scriptje geschreven tijdens mijn bachelor in Groningen. Dus voor mij enigszins een bekend bedrijf. Dus leuk weer om op het ONS te zijn. Ben jij bekend met ondernemer van vandaag, Bas?
Ja, zeker. Ik heb hem wel eens vroeger op televisie voorbij zien komen op SBSS. Ja, en ik denk dat het wel gewoon een hele bekende ondernemer is. Vooral onder de jongeren.
Zeker, ja. Denk ik ook. Heeft al genoeg gedaan, ook op jonge leeftijd al. Dus daar gaan we vandaag achterkomen. Voor de luisteraar thuis zal ik onze gast van vandaag even aankondigen. De gast van deze laatste podcast van het seizoen is een rasondernemer die zijn jonge jaren als student op het idee kwam van zijn bedrijf Drukwerkdeal. Na het succesvol verkoop van dit bedrijf kon hij het ondernemen niet achter zich laten en zo ontstond de ambitie om de internationale printindustrie te veroveren met print.com. Waarin vanaf het prille begin co-creatie centraal stond. Vandaag gaan we dieper in op het verhaal van deze ondernemer. Marco Anink, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ja. Eigenlijk moet ik zeggen, leuk dat wij er zijn. We zijn namelijk in Deventer, headquarters van print.com. Ja.
Ik hoor net dat jij hier wel eens geweest bent, maar volgens mij kom je niet zo makkelijk vanaf op Nijrode, toch?
Wat bedoel je?
Het was wel iets vaker, toch, dan één keer?
Oh ja, zeker. Ja. Maar het was ook niet voor mijn Nijrode-studie. Nee. Het was vanuit de Hans Hogeschool. Ja, nee, wel eens. Ja, ik ben niet vaker geweest. Het was natuurlijk geen meewerkstage voor de luisteraars thuis. Ik deed mijn afstudeerscriptie hier. Ja. Dus voor jullie producten, packaging, assortiment heb ik daar onderzoek naar gedaan. Ja. Dus dat was heel interessant. En ik was hier zeker 2 à 3 keer per week te vinden. Dus eigenlijk weer terug op de oude honk. Hartstikke leuk om weer te zijn.
En volgens mij hebben we je zelfs nog een baan aangeboden. Dus,
ook nog inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, dat is altijd goed om te horen. Ja. Zeker leuk. Als we het even terug gaan in de tijd. Want print.com komen zo nog even op. En de dingen die jullie ook nog gaan doen. Maar als we even terug gaan in de tijd. Je bent als hele jonge jongen bij jou begonnen. Als ik het goed begrijp, 2005 was jij 20 jaar. Ja. Jij komt op het idee van Drukwerkdeal, het concept daarachter. Hoe ontstond dat?
Ja, ik moet iets verder terug in de tijd. Ik was heel jong toen ik al met het ondernemen begon. Ik was denk ik een jaar of 11, 12. Toen ik aan de overkant van mijn huis op het winkelcentrum wat koffie verkocht aan de marktkoopmannen. Die bouwden 's ochtends hun markt op. Maar er zat geen horeca, dus ze konden geen koffie drinken. Ik ging daar met grote kannen koffie heen en die verkocht ik voor een gulden een kopje koffie. Dat was mijn begin van het ondernemen. En daarmee ook gelijk de rode draad. Want op die markt bleef ik een beetje hangen. Dat is een soort van... familiegevoel, een soort circus waarmee je van plek naar plek trekt. Dus ik deed al mijn bijbaantjes op de markt. Ook tijdens mijn basisschool ging ik 's ochtends vroeg koffie verkopen en tussen de middag in de middagpauze helpen kramen afbreken, afbouwen. En aan het einde van de dag ging ik altijd met magneten langs de putten. Want dan haalde ik altijd alle kleingeld wat mensen uit hun zak lieten vallen uit de putten. Dus voor mij was dat op donderdag. De donderdag was altijd echt cashdag, laat maar zeggen. Ook toen ik wat ouder werd, tijdens middelbare school en ook tijdens mijn studie, altijd bijbaantjes gedaan op de markt. Ik verkocht groente, fruit, kleding, dekbedden en uiteindelijk gordijnen. En mijn laatste werkgever waar ik denk wel 8 jaar voor gewerkt heb in de gordijnen, die wilde een website hebben en die knutselde ik voor hem in elkaar. En vervolgens hadden we visitekaartjes nodig om die website ook te promoten op de markten. En zo werd ik op pad gestuurd om visitekaartjes te gaan zoeken. En daar begon mijn avontuur, mijn zoektocht naar goedkoop drukwerk. Want ik schrok nogal van de eerste drukkerij waar ik binnenstapte. Heel klein stukje papier, een visitekaartje. En dan vroegen ze €150 voor 500 kaartjes. Ik werd ook niet zo goed geholpen. Ik was een kleine klant, ik was een snotneus, maar zo werd ik ook echt behandeld. En dat stuurde mij eigenlijk de drukkerij uit en het internet op. Ik dacht van ik ga niet meer naar binnen ergens, want dat vond ik spannend. En ik voelde me daardoor steeds kleiner worden. Ik denk ik ga gewoon op internet allemaal prijzen aanvragen. En zo kwam ik uiteindelijk bij een drukkerij in het zuiden van Duitsland. Die voor €50, 1/3 van de Nederlandse prijzen, exact diezelfde kaartje verkocht. Alleen een leeftijd had van 6 weken. Dat begreep ik niet. Ik ben er naartoe gereden. Ik heb mij dat proces laten uitleggen. En die vertelde mij van ja, je moet orders combineren. Je moet ze verzamelen. Je moet niet voor elke klant een drukpers aan willen zetten. Dat is heel duur. Je moet gewoon heel veel klanten hebben die allemaal hetzelfde product bij je bestellen. En dan de drukpers 1 keer aanzetten. En dan kun je die kaartje heel goedkoop verkopen. En dat duurde alleen 6 weken voordat hij zoveel klanten had. En toen dacht ik, ja, dit ga ik op internet zetten, joh. Goedkope visitekaartje. Ieder bedrijf heeft visitekaartjes nodig. Ieder bedrijf heeft drukwerk nodig.
Ja.
Ja, dan kunnen die levertijden heel kort maken. Want zo ging het ook, hè. Dat werd drukwerkdeal.nl. Het businessmodel spreekt voor zich. Gecombineerd drukken. Goedkoop drukwerk in die tijd. Ieder bedrijf had het nodig, dus het verhaal was simpel.
Was dan de leverancier nog steeds dat bedrijf uit Duitsland?
Toen ik begon, ja.
Want hoe zagen dan de eerste jaren eruit? Een beetje de eerste 5 jaar, laat maar
zeggen. Dat is een leuke vraag, want dat was ook gelijk onze bottleneck, laat maar zeggen. We hebben zo'n 2-3 jaar met die Duitse leverancier gewerkt. Maar drukwerk is echt een last-minute product. De meeste bedrijven die drukwerk bestellen, die doen dat vaak al te laat. Dus wij sluiten de rij als drukker. Je moet je voorstellen, als je dan het drukwerk ook nog uit Duitsland haalt en er gaat iets mis in de levering of bij de drukker of onderweg tijdens het koerieren, ja, dan heb je een probleem. Want als er een feestje op vrijdagavond is, dan hoef je niet op maandag met je drukwerk aan te komen. Dus in die eerste jaren zaten wij bijna elk weekend in de auto om pakketten die te laat waren af te halen in Duitsland. 500 kilometer heen, 500 kilometer terug. Vaak 's nachts nog die pakketten ook afleverden, want het was ook veel voor de horeca, discotheken en dergelijke die toen nog flyerden. Ja, dat was gewoon een ramp. Dus later zijn we dat allemaal naar Nederland gaan halen. Zijn we zelf gaan produceren bij Nederlandse drukkers. En toen kreeg het businessmodel ook echt vorm. Want dan word je betrouwbaar. Maar uiteindelijk gaat het helemaal niet om prijzen. Hè. We begonnen als de goedkoopste drukker. Maar heel snel zie je dat het over andere USP's gaat. Als gewoon snel en betrouwbaar kunnen leveren.
Ja. En je hebt het ook over dus dat heb je met je partner denk ik gedaan. Die had je ook vanaf het begin. Hè. Dat was een studiemaat van je als het goed is. Die geloofde ook gelijk in dat concept? Of heb je daar heel nog mee moeten meenemen?
Nou, dat ging iets anders. Ik kwam tijdens mijn studie Gertjan tegen, inderdaad. Wij wilden eigenlijk een bedrijf beginnen in China. We wilden handel uit China gaan halen. Dat was in die tijd helemaal hot. Containers importeren. Alleen daar heb je geld voor nodig. Dus ik zei tegen Gertjan, we doen het zo. Ik zit in de websites en in het drukwerk. En die verkocht ik vooral nog aan alle marktkoopcollega's. Ik zei, laten we daarmee verder gaan. Laten we drukwerkdeal gewoon gaan opbouwen. Dan verdienen we geld. En met dat geld gaan we lekker naar China containers importeren. We zaten toen te denken aan vazen, potten en dat soort dingetjes. Echt in de home- en deco-sferen.
Ja.
Alleen het is er nooit van gekomen. Want drukwerkdeal nam een vlucht. En dat werd gewoon een heel serieus bedrijf. Dus ja, we konden daar niet meer omheen.
Want natuurlijk en al een vlucht. Maar ik vraag me dan toch wel, je bent 20 jaar. Deed een studie volgens mij Small Business Retail Management.
Ja.
Wat was dan op een gegeven moment de switch als je dacht, ik laat alles achter me en ik ga nu vol voor dat bedrijf? Ging dat zo snel gelijk in de eerste maanden?
Nou, dat was bij mij de eerste dag al, want het is heel simpel. Als jij een bedrijf wil beginnen, dan gaat dat wel over een bepaalde schaal. Op een gegeven moment wil je daar ook van kunnen leven. Als je van een bedrijf in de drukwerk sferen in die tijd niet kon leven, dan deed je iets verkeerd. Ieder bedrijf had drukwerk nodig.
Ja.
Dat is nog vandaag de dag nog steeds zo. Kijk om je heen, alles is print. Van de vloer tot met de deuren, schilderijen aan de muur.
Ja.
Je kunt het zo gek niet bedenken. Het was voor mij gewoon heel duidelijk dat als we hier geen groot bedrijf van kunnen maken, dan vertellen we ons verhaal niet goed genoeg. En bij iedere klant waar we binnenstapten en die geen drukwerk van ons kochten, hadden wij gewoon tegen onszelf gezegd van ja, dan hebben we ons verhaal niet goed verteld. Dus dan betekent ook dat we ons verhaal moeten aanscherpen keer op keer op keer. Ja, en op een gegeven moment krijg je natuurlijk gewoon een heel goed verhaal wat wel aanslaat. En wat het bedrijf ook de marktleiderspositie gaf.
Ja.
Ja, want op een gegeven moment hadden jullie 200 man in dienst, toch?
Ja.
Ongeveer. Marktleider in Nederland en België. En daarna?
En daarna, ja, dan wil je verder internationaliseren. Dan wil je het bedrijf nog groter maken. Ook omdat wij voor onze handel wel schaal nodig hadden. Zoals ik zei, we combineerden drukwerkorders. Dus hoe meer orders, hoe sneller we konden leveren en ook hoe voordeliger we het konden produceren. Ja, uiteindelijk wilden wij heel graag naar Frankrijk, naar Duitsland, naar Engeland. Alleen daar heb je ook wel middelen voor nodig. Plus, in die tijd waren wij afhankelijk van onze leveranciers. Dat werd ook steeds moeilijker, omdat we steeds groter werden. Was het steeds moeilijker om leveranciers te vinden die ook op die manier konden produceren. Dus wij gingen ook zelf produceren. Wij waren ook een van de eerste, misschien wel de eerste, die met spandoeken, vlaggen en dat soort producten eenzelfde methode aanhielden. Dus ja, 160 vierkante meter spandoeken op een rol moest je ook gewoon kunnen vullen met allerlei verschillende klanten. Dat nam ook direct een vlucht. Daar zetten we alleen wel eigen machines voor neer, want daar konden we geen productiepartners voor vinden. Dus wij waren een bedrijf geworden wat behoorlijk kapitaalintensief was als je keek naar het stuk productie wat we neergezet hadden. En daarnaast ook nog verder wilde internationaliseren. Ja, internationaal gaan, marketing, bedrijven in andere landen kost gewoon heel veel geld. Dus daar waren middelen voor nodig. Mijn compagnon die stapte uit in 2012. Dus ik ging alleen met het bedrijf verder. Nou, daar nam ik een behoorlijke financiering voor bij de bank. Dat vond ik spannend. Daarbij wilden we verder bouwen aan productie, aan internationale expansie. En daar hadden we ook heel veel geld voor. Dus we zijn met investeerders gaan praten. Ja, en toen kwam eigenlijk van het een het ander. Dan komt er een strateeg op je pad.
Ja.
En die wil eigenlijk niet investeren, maar die wil gewoon 100% van de aandelen. En dat matchte gewoon heel goed. De wereldmarktleider. Mensen geef je dan continuïteit. Mensen kunnen doorgroeien internationaal. Dus dat klinkt natuurlijk ook gewoon heel goed. Ja. En het bedrijf kreeg ook gewoon echt body. Want dit bedrijf zat wereldwijd in andere landen. Daar konden wij op aanhaken.
Ja. Vond je het moeilijk om het los te laten daarna?
Ja, absoluut.
Of gewoon toen het realisatiemoment kwam van dat die partner 100% van de aandelen wilde?
Nou, dat vond ik niet zo moeilijk. Dat vond ik prima. Want uiteindelijk wist ik dat dit voor het bedrijf ook echt een grote stap zou zijn. Ik denk dat ik het pas moeilijk vond en ging loslaten toen ik me realiseerde van oké, het is echt niet meer mijn bedrijf. En dat moment van realisatie komt vrij snel. De dag nadat je het verkocht hebt en binnenstapt en je weet dat het niet meer jouw bedrijf is, voelt dat ook echt gewoon echt wel anders. Maar als de mensen zich er dan ook nog zo naar gaan dragen, na verloop van tijd, ja, dan krijg je steeds meer dat besef en ook wel het idee van andere mensen moeten dit gaan doen.
Ja, en inderdaad, voordat we dan, want over die partij waar we het over hebben, dat is Visaprint, die heeft het uiteindelijk gekocht in 2014. Als we nog even teruggaan, hè, die 9 jaar heb je het opgebouwd, 2005, 2014. Je was vrij jong, had je altijd een soort van mentor, iemand waar je mee kon sparren die wel de slaag van de zweep kende van de business world? Of?
Nee, dat was misschien wel handig geweest. Ik deed dat veelal zelf. Natuurlijk spar je wel eens met andere ondernemers, maar dit soort beslissingen. Ja, ik ben wel iemand die dit soort dingen graag alleen doet. Maar dat is misschien wel verstandig. Het was misschien achteraf wel verstandig geweest als ik me meer had laten begeleiden.
Ja.
Tijdens het ondernemen, maar ook tijdens het verkoopproces.
Ja.
Dat soort zaken. Want dan was je beter voorbereid geweest op wat je kon verwachten.
Ja.
Want alle verhalen zijn hetzelfde. Alle boeken die je leest.
En buiten het verkooptraject, ik kan me ook voorstellen, zeker de eerste jaren van 20 tot 24, je weet niks van ondernemen. Je bent zelf nog echt een jonge man. Heb je ook moeite daarmee gehad om die balans te vinden tussen werk-privé? Want je moet in één keer heel snel groot worden, heel snel volwassen worden, lijkt me. Heb je daar wel eens moeilijkheden mee gehad? Of merk je dat je achteraf nu daar toch wel moeilijker mee hebt gehad dan je dacht?
Nee, we hadden natuurlijk wel een rare studietijd. Want we begonnen het bedrijf tijdens de studie ook. Dus dit was ook direct wel een beetje mijn studietijd. Maar het was wel een heel gaaf bedrijf. Het werd ook een beetje een soort van familiebedrijf. Hè. Er werkten heel veel vrienden. Je krijgt ook vriendschappen met de mensen die er werken. Je bent vaak met ze op reis, vaak in het buitenland. Je viert dezelfde feestjes. Dit was ook wel... Ja, ons leven, de passie, dus werk-privé-balans. Dit was mijn privé ook direct. En dat voelde ook goed. En dat kon ook, want ik had geen kinderen, ik had geen verplichtingen. Ik bedoel, ik kon doen wat ik wilde. Dat maakte het leven ook heel mooi op dat moment. Later krijg je natuurlijk hele andere verantwoordelijkheden. Dus dat ergens was dat ook het gemak van het jong zijn en dit bedrijf daarmee kunnen combineren met je privéleven.
En heb je het qua investeringen en kapitaal in die 9 jaar tot de overname van Visaprint zelf kunnen doen? Of hebben jullie ook al investeerders voorheen gehad?
Nee, we hebben nooit investeerders gehad. Dus we hadden 100% van de aandelen. Toen daar een investeerder voor 100% instapte, was dat ook meteen even wennen. Want ik had nog nooit voor een andere organisatie gewerkt, om het zo te noemen.
Ja.
Wat krijg je erbij dan?
Ja. En dan op een gegeven moment fast forward. Ik denk, je hebt dan genoeg geleerd. En dan is het 2014, je verkoopt het bedrijf.
Ja.
Geld zit op je bank en dan... Is je kindje misschien ook een soort van weg? In wat voor een periode kom je dan terecht? Persoonlijk.
Ja, dat is wel een rare periode. Want wat ik zeg, de dag dat je wakker wordt en het is niet meer jouw bedrijf, dan krijg je dat besef ook meer en meer. Mensen gaan zich daarna gedragen. Mensen gaan misschien soms ook wel langs je heen. Want die denken van, ik hoef geen verantwoording meer af te leggen. Dat is best wel lastig. Plus je ziet dat het bedrijf ook wel gewoon grote stappen moet maken. Dus dan ga je ook afvragen, ben ik daar de juiste persoon voor? Nou, ik ben na een jaar weggegaan, in goed overleg. Wat natuurlijk moeilijk is, zo'n afscheid. Want je stapt uit een rijdende trein, dat ten eerste al. Maar je laat ook heel veel mensen achter waarmee je een band hebt opgebouwd. Met sommigen vanaf het begin, met sommigen wat later. Maar je hebt wel het gevoel dat je in de steek laat. Dus dat is best wel lastig. En dan kom je daar niet meer, want je probeert het bedrijf dan ook los te laten. Dus je bent ook gelijk een heel stuk van je sociale leven kwijt. Want dat was mijn sociale leven ook inmiddels best wel geworden. Dus dan kom je toch wel een beetje in het zwarte gat terecht, wat wel eens beschreven wordt. Het was wel een beetje een eenzame tijd.
Ja. Hoe voer je dat op? Hoe zorg je dat je nog nuttig voelt eigenlijk die weken dan?
Nou oké, ik had aandacht genoeg. Want vanuit de media was er natuurlijk de verkoop van het bedrijf breed uitgelicht. dat ze ergens ook wat bedragen gevonden hadden. Dus ja, als de mensen weten dat je geld hebt, dan heb je de reacties alom in je mailbox. Dus ik deed veel presentaties door het land heen over het verkopen van mijn bedrijf, maar ook over ondernemen. Vooral aan jonge ondernemers ook. Niet dat ik het leuk vond, maar wel om een beetje in het netwerk te blijven en ook gewoon iedere dag wel met een soort van doel je bed uit te stappen.
Ja.
En er wordt natuurlijk heel veel gevraagd om je geld, om te investeren. Dus in het begin ben ik wel wat investeringen gaan doen. Maar dat noem ik altijd de emotionele investeringen. Dat was meer in bedrijven waar ik van dacht, oh leuk, dan hoor ik er ergens bij. Leuke groep mensen, dit is helemaal een match. Maar ja, dat was rationeel natuurlijk helemaal niet verstandig. Want als ik dan goed naar de cijfers had gekeken of naar het businessplan. Of misschien wel naar de groep mensen waar ik zo trots en tevreden over was. Was ik er waarschijnlijk al snel achter gekomen dat daar een hoop risico's achter schelden. Dus hoe die investeringen afgelopen zijn, hoef ik er ook niet bij te vertellen.
Nee, die staan
later
niet meer
ga je wat rationeler doen. Nee. Veel van die bedrijven, dat is helaas mislukt.
Okay.
En vaak ook om de founders die dan toch ruzie krijgen. Of toch verder van elkaar afstaan dan dat ze zich voordoen.
Was wel leuk, die periode dat je veel met jonge bedrijven, startups bezig was. Nieuwe ideeën.
Nou, dat lijkt heel leuk. En ik dacht ook dat ik dat heel leuk zou vinden. Maar eigenlijk vond ik het helemaal niks aan. Want ik was alleen maar de hele dag door het land aan het rijden met mijn auto. En aan het einde van de dag was de tank leeg. Maar was mijn energielevel eigenlijk ook op niveau nul beland. Want ik was alleen maar aan het adviseren. Overal kom je langs en wordt er om je mening gevraagd. Maar uiteindelijk doen heel veel bedrijven er ook weer niks mee. Dus je hebt helemaal geen grip. Ik wilde gewoon met producten bezig zijn. Met mensen, met collega's, met klanten. Ik wilde echt zelf eigenlijk aan de touwtjes trekken. Dus ik kwam er heel snel achter dat ik veel te ondernemend was om een soort van investeerder te zijn en een adviserende rol in te nemen.
Ja, en toen ben je toch wel weer gaan kijken van, wat kan ik dan gaan doen? En toen kwam volgens mij al snel de domeinnaam print.com voorbij, heb ik begrepen.
Nou ja, ik heb veel dingen gedaan. Ik ben ook in wat bedrijven gestapt waar ik actief meer betrokken was. Dus waar ik ook wel geprobeerd heb om echt wel mijn draai te vinden. Dat lukte ook niet, want het was toch niet mijn bedrijf. Zo voelde het ook echt. Dus dat ondernemersbloed, dat kruipt dan echt waar het niet aan kan. Ik ben ook wel zelf nog een bedrijfje gestart. We wilden een tuinmeubelen en accessoires gaan importeren. Maar dat deed ik dan ook weer met een groepje mensen. Nou ja, op een gegeven moment merk je ook dat, ja, dat zo'n groep wel echt committed moet zijn. Wil je zelf ook het gevoel hebben dat je het met elkaar, met de schouders eronder, dat het ook moet gaan worden? Nou, dat was het ook niet. En toen wilde ik een financiële applicatie met een van mijn beste vrienden gaan bouwen. En die werkte nog bij Drukwikkie op dat moment. Het sociale leven, zoals we het al zeiden. Maar wij wilden een app gaan ontwikkelen om salarissen op een andere manier te gaan betalen. En daar waren we al best ver mee. We hadden een groepje van 5-6 man om ons heen verzameld. En toen kwam die domeinnaam print.com voorbij. Ik was ondertussen ook aan het kijken om een bedrijf te beginnen in de domeinwereld, laat maar zeggen. Want die wereld van domain trading is echt heel groot. Vooral in landen als China en zo gaan daar enorme bedragen in om. En ook de brokers die ertussen zitten krijgen echt exorbitante bedragen. Dat vond ik interessant. Dus ik was een beetje aan het zoeken op die domein sites van wat is er allemaal beschikbaar. Ja, en eigenlijk kwam ik heel snel tot de conclusie dat er op print.com niks stond. En hoe makkelijk is het als je heel veel geld in een domeinnaam wil investeren, dat je de wereld ook een beetje kent. Dat je ook weet waar je die domeinnaam misschien weer kwijt kan. Dus ja, vanuit die hoedanigheid kwam ik eigenlijk print.com tegen en ben ik ook de onderhandeling ingegaan. Ja, later toen ik hem gekocht had en toen het per ongeluk uitlekte via een heel ongelukkig tweetje van de domeinbroker, dat ik die domeinnaam had. Toen zagen we pas hoe veel aandacht er nog kleefde aan deze printwereld. En hoeveel we zetten een heel simpel websiteje online, omdat we heel veel reacties kregen per mail van laat hier je gegevens achter en we vertellen je binnenkort meer over print.com. Ja. Ja, daar zaten echt binnen no time 6000 reacties van over de hele wereld in. Ja, toen dachten we, hier moeten we wat mee. Als we deze domeinnaam nu niet zelf gaan ontwikkelen, dan zou het bijna zonde zijn.
Maar in essentie had je nog helemaal geen businessplan liggen voor print.com.
Nee, absoluut niet.
En ik denk dat daar ook dan een stuk co-creatie dan in het speelveld komt. Want ja, toen hebben jullie denk ik toch ook met potentiële afnemers, leveranciers, mevrouw klanten, print professionals zoals jullie dat noemen.
Ja.
Zijn die eigenlijk om tafel te gaan om te kijken wat willen jullie van ons als leverancier?
Klopt. Nee, uiteindelijk hebben we al die reacties verzameld. We zijn toen gaan bellen met een groot deel van die reacties en gevraagd van waarom heb je eigenlijk je gegevens achtergelaten en wat vind je zo interessant en wat zoek je? Nou, daar kwamen zulke mooie gesprekken op gang dat we hebben gezegd oké, we moeten hier wel wat mee. Laten we deze mensen om tafel zien te krijgen. En laten we gewoon eens kijken waarin zij denken dat wij nog iets kunnen ontwikkelen in dit speelveld. Want uiteindelijk zijn er duizenden concurrenten inmiddels op het online speelveld van printing. Ja, en als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus we hebben gezegd, we moeten vooral onze eigen ervaring niet leidend laten zijn in het maken van een nieuw businessmodel. Want dan gaan we iets bouwen wat we anders ook hadden gedaan. Dus we hebben 100 mensen uitgenodigd op Valentijnsdag. Waarom Valentijnsdag? Omdat wij geloven dat een klantrelatie en een echte relatie, een liefdesrelatie, eigenlijk dezelfde fases doormaken. Het begint met een knipoog, een gesprek, een date en vervolgens ga je een langdurige relatie met elkaar aan. Een stuk communicatie is daarbij heel belangrijk. Dus ja, als knipoog hebben we die klanten uitgenodigd op Valentijnsdag, zijn met ze in gesprek gegaan en hebben we 100 mensen laten vertellen van wat moet je gaan bouwen? Nou, en dan hebben we tegen die mensen feitelijk gezegd van, weet je, wij willen dat wel gaan bouwen, maar dan gaan we er ook vanuit dat je bij ons gaat bestellen. En dan moet er ook een soort van wederzijdse loyaliteit ontstaan. Ja, dat gebeurde. Dus wij zijn gaan bouwen wat vroeger, Valentijnsdag 2018 begon eigenlijk begin 2019 met de eerste webapplicatie die wij lanceerden. En dan waren het eerste jaar gelijk een heel succesvol jaar. Knalde door de 10 miljoen omzet heen. En de markt liet echt zien van, ja, weet je, wij hebben hierom gevraagd. En nou krijg je de orders ook.
Ja, en voor men die niet zo op de hoogte is van de printindustrie en de printwereld waar jij al 10 jaar in zit. In wat verschilt print.com weer van drukwerkdeal? Want volgens mij is drukwerkdeal voor Jan Alleman te bestellen. Daar hadden wij ook bijvoorbeeld stickers kunnen bestellen. En de print professionals staan echt centraal binnen print.com.
Ja, wij hebben een gesloten portal. Dat was dus een van de vragen die we, of van een van de opdrachten die werd gegeven door die 100 professionals die we op Valentijnsdag hadden uitgenodigd. We zijn een gesloten portal. Je moet je aanmelden en vervolgens krijg je toegang van ons of niet. En wij werken alleen voor frequent flyers, zoals we onze klanten noemen. En dat zijn mensen die eigenlijk frequent flyers bestellen. Dus print professionals, mensen die veel drukwerk te vergeven hebben. Designers, bureaus, andere drukkerijen en printbedrijven. Maar ook de grote bedrijven, de echt grotere merken met eigen in-house marketingafdelingen. Dus die geen gebruik maken van reclamebureaus en dergelijke. Daardoor is hun retentie een stuk hoger. Die bestellen echt regelmatig hun producten bij ons. En kunnen wij veel meer aandacht aan onze klant geven. Want we hebben een hele selecte groep klanten. Ik denk dat we op dit moment voor zo'n 7000 klanten werken. 7000 klanten of 400.000 klanten is nogal een verschil. Dus ons custom intimacy is een van onze bedrijfsgeheimen, laten we zeggen. Onze succesfactoren. Waardoor wij best wel een hele goede relatie met onze klanten hebben. En ook een hoop loyaliteit daarvoor terugkrijgen.
Ja, want dat is natuurlijk co-creatie is denk ik ook de reden dat je nu nog 7 jaar achter elkaar elk jaar voor iemand de Valentijn kan zijn als bedrijf. Ja. Omdat je constant blijft vragen wat de vraag is en wat er anders moet.
Ja, wij organiseren nog bijna ieder kwartaal co-creatie events. Waarbij eigenlijk de rode draad is van wat moeten we ontwikkelen? Wat missen jullie? Waar doen anderen het beter? Zeg het maar. En hoe bouw je die loyaliteit op? De klant moet zich een stukje eigenaar voelen van het bedrijf. En dat proberen we steeds verder te vergroten. En dat doen we in Nederland, maar dat doen we ook in de landen waar we inmiddels zitten. Duitsland, Frankrijk, België. We zijn nu Spanje en Engeland aan het openen. Ja, dat co-creëren is eigenlijk echt het stukje loyaliteit wat we met die klant proberen op te bouwen. Het stukje relatie. En als je blijft communiceren met elkaar, dan is het een oneindige relatie.
Nou, 10 miljoen omzet ook in het eerste jaar is echt al ontzettend veel.
Ja.
Heb je dan ook echt specifieke dingen van je ervaring van drukwerkdeal meegenomen naar print.com?
Feitelijk wel. Je neemt natuurlijk een rugzak vol met kennis en ervaring mee.
Wat zijn nou de grootste lessen die je mee hebt genomen?
De belangrijkste dingen zijn wel dat je... Vroeger dacht ik altijd dat als je een club loyale medewerkers had, dat je ook zo lang mogelijk moest proberen om die mensen binnen te houden. Nou, daar ben ik wel van afgestapt. Voor mensen is het goed als ze doorontwikkelen. En voor het bedrijf is het ook goed als mensen, hoe goed ze ook zijn, op een gegeven moment ook weer gaan. Want dan ben je ook genoodzaakt om weer nieuw, fris bloed binnen te halen. En dat brengt het bedrijf echt verder. Nieuwe ideeën en andere zienswijzen. Dus daar zijn we echt anders mee omgegaan bij print.com. We nemen eerder afscheid van mensen en we helpen mensen ook door te ontwikkelen in hun carrière, ook buiten de muren van print. Een ander belangrijk aspect is eerder nee zeggen. Toen ik jong was, wilden wij alle handel wel binnenhalen en alle mensen en alles wat er op ons pad kwam was altijd maar ja, ja, ja en we doen het. En nu zijn we heel selectief. We hebben echt focus op de doelgroep. We hebben echt focus op de producten, maar ook op de dingen die we eromheen doen. En daarmee leer je ook wel echt heel duidelijk mensen, producten, werkwijze af te wijzen. En dat is belangrijk. Je moet echt goed gefocust zijn. Ja, en ik denk dat wat ik wel geleerd heb, ook van het succes in het verleden, je mensen zijn het succes. Dus goede mensen om je heen verzamelen is absoluut key. Nou ja, het voordeel wat ik vandaag de dag heb is dat we natuurlijk wel dat we niet begonnen met lege zakken. Dus dat we ook vanaf dag één gewoon een topteam neer kunnen zetten. We wilden Champions League spelen. Dat hebben we natuurlijk met de domeinnaam Prin.com ook laten zien. Dan moet je ook zorgen dat er een team staat dat geschikt is voor de Champions League. En ja, dat was wel een van onze eerste doelen om echt een A-team neer te zetten.
En over dat A-team gesproken, januari 2019 of Q1 2019 gaan we van start. Ja. Dan zijn mensen ook heel belangrijk, want je hebt gelijk het kapitaal, je hebt het idee, je hebt de conditie. Dus dan moet je ook output kunnen leveren en heb je mensen voor nodig. Hoe ging dat in die eerste periode? Ging dat vrij makkelijk? Want je hebt tientallen mensen denk ik gelijk nodig in je eerste...
Ja, ik had natuurlijk nog wel een netwerk. Hè. Dat is ook een van de redenen dat we opnieuw in Deventer zitten. We hebben wel eens gedacht, misschien moeten we wat meer richting de Randstad, waar een grote concentratie van onze klanten zit. Maar uiteindelijk zit hier een pool van talent die eigenlijk onuitputbaar is en ook nog eens weinig concurrentie kent van de Randstad. Dus, en de mensen zijn hier daardoor ook wel een stukje loyaler. Plus waar hier een enorm netwerk zitten aan mensen, waardoor je ook wel weet van, in het verleden heb ik met bepaalde mensen gewerkt die ik graag weer in het team zou willen hebben. Ja. En die vaak ook al een langere tijd weg waren bij mijn oude bedrijf. Dus je zet wel vrij snel weer een club neer. Plus je hebt natuurlijk wel de nodige media-aandacht gehad. Dus je weet ook wel vanuit het netwerk in de landen met wie je wil werken en wie niet. En als je eenmaal vacatures gaat plaatsen, dan weten mensen je ook wat te vinden. Dus het is voor ons nooit echt moeilijk geweest om een goed team te bouwen, eerlijk gezegd.
Oké. En nu wat jaren verder, het eerste jaar ontzettend hard gegroeid. Hoe zijn de afgelopen jaren aangegaan? Kijken we even naar de afgelopen 5 jaar. Hebben jullie veel dingen moeten bijstellen, van koers moeten wijzigen of...
Ja, we kennen natuurlijk allemaal, 2019 was voor ons het eerste jaar, maar ook direct een topjaar. 2020 krijgt te maken met corona. Ja. Nou, 13 maart was het geloof ik, 80% van de handel viel van de een op andere dag weg. Toen pas werden wij onszelf ook bewust van het feit dat alle drukwerk bijna naar evenementen toe gaat. Van een beurs, tot een enorm feest, tot een klein vrijgezellenfeestje, tot een congres, het doet er allemaal niet toe. Alles is een evenement. Bijna alles waar drukwerk voor besteld wordt, heeft met een evenement te maken of met retail. Winkels die aan het folder zijn, noem het maar op. Ja, dat was allemaal gone. Heel vlug ook. Dus ja, we moesten niet alleen nadenken over ons businessmodel op dat moment en over onze producten. We moesten ook nog eens gaan nadenken over wat we met al die mensen deden die aangenomen waren, omdat we zo enorm hard groeiden. Ja. Of dat er 80 mensen zaten op dat moment. Dus dat was een hele moeilijke periode. Nou, we hebben toen onze focus direct gelegd op mondkapjes en spatschermen en alle corona-gerelateerde producten. Van die hygiëne gels van je handen, et cetera. Nou, dat was natuurlijk ook een groeimarkt. Maar we hebben ook afscheid moeten nemen van 30 mensen daar van de een op andere dag. Omdat we gewoon het werk niet meer hadden.
Ja, en die nieuwe producten die je aanstelt, mondkapjes, dat is dan voor tijdelijke doeleinden. Ja. Heb je ook bepaalde nieuwe businessmodellen of nieuwe inzichten gekregen die nog steeds... hedendaags hier actief zijn binnen Print.com?
Het belangrijkste inzicht dat we hebben gekregen is dat het bedrijf gewoon enorm veerkrachtig was. Dus dat we hebben laten zien dat we zelf heel ondernemend zijn als bedrijf. En dat we hele goede mensen hebben die daar heel snel op geacteerd hebben. En dat we heel snel ook, want we hadden binnen een paar weken onze omzet alweer hersteld. Sterker nog, we zijn dat jaar ook gewoon flink gegroeid. Ondanks corona, waar de markt denk ik echt stil stond, dan wel kromp. Dus we hebben echt een tegendraadse beweging gemaakt. Ja. En dat hebben we echt wel te danken gehad aan de veerkracht van de mensen die hier zaten. Niet alleen met andere producten aanbieden. Ook de 30 mensen die we ergens in mei of zo of april lieten gaan. En misschien wel in maart zelfs al, ik weet het niet meer precies. Een paar maanden later zaten de 28 van de 30 zaten er weer. Omdat ze toch wel weer graag bij dit bedrijf wilden werken en wij weer mensen aan het zoeken waren. Het herstelde zich veel sneller dan dat iedereen had kunnen denken.
Ja.
Nou, dat stukje veerkracht. Dat heeft mij wel echt het vertrouwen gegeven van ja, joh, er kan ons van alles gebeuren. Maar wat er toen gebeurde, zo groot zal niet 1, 2, 3 weer gebeuren. En daar zijn we ook doorheen gekomen. En een mooie anekdote daarin is, denk ik wel, dat wij lieten 30 mensen gaan. En ondanks het feit dat dat heel erg vervelend was voor de mensen. Ook heel spijtig, voor met name voor de mensen die moesten gaan. Zag je wel dat er ook een club opstond die zei van joh, luister. We zien ook hoe vervelend dit voor jullie is als ondernemers en als management. Hoe kunnen we helpen? Ja, geen idee. Maar uiteindelijk kwam er een plan vanuit de werknemers zelf dat ze allemaal 5 dagen bleven werken, maar nog maar voor 4 dagen betaald wilden krijgen. Dus dat ze allemaal een dag in de week inleverden. Om te zorgen dat we niet na die 30 mensen nog meer mensen hoeven te laten gaan. Nou ja, als je club mensen zo'n enorme loyaliteit tonen aan het bedrijf, dan weet je wel dat je echt gewoon goud in handen hebt.
Wat heb je eraan gedaan om zulke loyale werknemers te krijgen? Wat denk je dat dat belangrijkste pijler in is geweest?
Ja, ik denk toch dat communicatie het belangrijkste is. We zijn wel een heel open en transparant bedrijf. We communiceren veel met onze medewerkers over cijfers, over plannen en noem het maar op. We proberen ook gewoon met twee voeten in de klei te staan. We zijn niet meer als een ander. Dus daar zitten we echt wel heel erg op. Mensen echt blijven betrekken. En ik denk dat het ook gelijk het succes is van Nederlandse bedrijven. Waarom doen Nederlandse bedrijven zo goed? Omdat we gewoon een heel open en transparant land zijn. We zijn misschien heel direct voor andere culturen. Maar dat maakt ook wel, ja, denk ik, het succes wat wij op de wereld hebben.
Ja. Ja, zou je dan ook omschrijven als een vrij platte organisatie?
Ja, absoluut. Ja, ja we kennen niet echt een hiërarchische structuur. We proberen nu naar een nieuwe soort van organogram te gaan. Naar een matrix, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Dat is best lastig om aan de mensen uit te leggen. Maar het zegt ook wel hoe onze denkwijze is. Want we geloven wel echt in dat iedereen hier gelijk is. En iedereen ook de gelijke kans moet krijgen. Ja. En zo zie ik het ook. Hoor. Gisteren vroeg nog iemand aan me van wie op die afdeling gaat de leiding krijgen van je. Ik zei, ja, dat gaat van mij niemand krijgen. Ik wacht net zo lang tot er één iemand opstaat. En dat gaat wel gebeuren. Ja. Als je mensen daar de ruimte voor geeft.
Die werken ook in cirkels, hè?
Ja, zo kun je het noemen. Ja.
Ja, ja. Ja,
ik begon het eigenlijk een beetje mee. Ja. Ja, ja. Allocracy, zoals het zo moet noemen.
Ja. Okay.
Nou, wij hebben ook elke podcast een terugkerend rubriek. En dat is de vraag van de ondernemer. We hadden in een vorige podcast hadden wij de gasten van Flitsmeister bij ons in de aflevering. En ja, ik denk dat ze hebben een vraag in ieder geval gesteld aan jou, Marco. Dus ik denk dat wij die er wel even bij kunnen pakken.
Hoe gaat zo'n bedrijf naar de toekomst met een alsmaar digitaal wordende wereld, zeg maar? Hebben we dadelijk in de multiverse ook een digitale print layout bijvoorbeeld? Dus dat was een vraag die bij mij eigenlijk...
Ja, hoe zijn bedrijf er over 10 jaar bijvoorbeeld uitziet? En ik denk ook een beetje eigenlijk in het verlengde van de vraag die wij hebben gehad. Van, ik denk een zeer basale gedachte om te denken van ja, alles wordt digitaal. Dus wat voor bestaansrecht heeft dat bedrijf nog? Maar ik denk dat dat er absoluut is. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij dat zelf ziet als hij dat kan toelichten. Maar ook hoe je daarmee omgaat in relatie tot je mensen. Want ik kan me ook voorstellen als je als persoon daar werkt en je denkt ook van goh.
Nou, daar zijn we natuurlijk al jaren mee bezig. Niet alleen vanuit duurzame producten bieden, maar ook als organisatie proberen wij daar heel anders naar te kijken. Wij zien dat als een enorme kans. Wij krijgen een bestand van een bedrijf aangereikt. En dat bestand willen ze 9 van de 10 keer geprint hebben op een papiertje. Of op een doek, noem het maar op. Maar wij moeten eigenlijk zorgen dat we met dat bestand veel meer kunnen doen. Dus wij willen dat bestand ontleden. We hebben net een bedrijf erbij gekocht, dat heet Converdi. Wij kunnen dat bestand ook omzetten naar een landingspage, naar een simpele website. Ja. We kunnen het bestand ook omzetten naar een e-mail template. En we kunnen dat bestand straks ook voor jou pushen naar bijvoorbeeld nu.nl of naar een billboard langs de snelweg of langs de voetbalvelden publiceren. Dus wat wij met print willen is eigenlijk de klant de mogelijkheid geven om met dat bestand, wat hij al eenmalig heeft, veel meer te kunnen dan alleen maar een flyertje te laten drukken en te laten verspreiden. Maar ook direct te kunnen publiceren online dan wel het gebruiken voor een nieuwsbrief of iets dergelijks. Dus we zijn dat echt al wel aan het digitaliseren. En dat crossmediale landschap steeds verder uitnutten, daar ligt ook de toekomst voor ons business. Ja.
En waar denk je dat het kantelpunt zit dat het bedrijf wat je net benoemde, die afdeling wat je net hebt afgenomen, dat dominant gaat zijn in jullie gehele bedrijfsstrategie? Dat dominant gaat zijn dan het printwerk?
Dat denk ik niet. Print zal altijd blijven. Kijk naar de koffiekopjes hier op tafel en schilderijen aan de muur en dit soort borden hier achter mij die voor akoestiek zorgen. Het zal altijd blijven. Ja. Wij moeten gewoon zorgen dat we een heel goed productengamma blijven opbouwen. En aan de ene kant verdwijnt een product als briefpapier, en visitekaartje en enveloppen. Maar aan de andere kant ontstaan er nieuwe dingen als kartonnen, waterflesjes en noem het maar op.
Ja.
Wij moeten gewoon heel scherp zijn op het productengamma en die klant echt de mogelijkheid bieden om te laten zien wat je nog veel meer kan met dat bestand en hoe je je marketingbudget anders kan besteden dan alleen maar met de reguliere printproducten.
Als we even kijken naar jou als ondernemer, Marco, hoe neem jij beslissingen onder druk? Ik denk dat je vaak onder druk hebt gestaan, op een bepaald kruispunt hebt gestaan. Ja. Heb je vaak ook alleen voor gestaan, zowel bij drukwerkdeals misschien hier, tenminste met de kogel door de kerkjager, moest je dat zelf dan doen?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, ik heb nu ook weer een goede compagnon. Dus dat is tevens ook een van mijn beste vrienden. Misschien wel mijn beste vriend. Ik ken hem al sinds groep 2. Dus dat is echt yin-yang. Hij is heel erg strategisch. Hij is echt een business developer en heel introvert. Ik zit meer aan de kant van de branding, het merk, de commercie. Dus het is altijd heel lekker om met elkaar de belangen af te wegen van de organisatie, van de mensen, van de klanten. Dus het voelt niet alleen, zeker niet. Maar wij presteren onder druk wel het beste. Ik vind het heerlijk als er iets gebeurt. Nou, corona is daar een voorbeeld van. Ja, daar ga ik aan. Dan is het, hoeveel stress er ook is, dan is het dag en nacht gewoon denkmachine aan, sparren met mensen, plannen bedenken. En vaak is er ook wel echt, dan binnen no time een plan op tafel waar we van zeggen, hier gaan we voor, hier gaan we ook 100% voor. We kijken ook niet meer achterom. En het is de mensen mee zien te krijgen, want dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En heel vaak komen die plannen ook tot stand met je mensen samen. Hè? Want de beste ideeën komen toch echt. Mijn beste adviseurs zijn toch wel de mensen hier. Ik heb gisteren ook weer een ontbijtsessie met ze gedaan. Dan zitten we met een grote groep mensen om tafel die gewoon mogen zeggen van ja, wat moet er anders binnen dit bedrijf? En hoe zou het beter werken? Waar zien wij dingen verkeerd gaan, et cetera? Ja, daar komen hele kleine dingen uit, maar ook hele grote dingen waar we echt acuut mee aan de slag kunnen. Maar ja, zij spreken de klant iedere dag. Zij spreken hun collega's iedere dag. Ja, wie ben ik om dan als ondernemer te denken dat ik het businessplan het meest helder kan uitkristalliseren?
Ja, dus dat typeert ook al jouw leiderschapstijl, of niet?
Ja.
Het open zijn, het met elkaar communiceren.
Ja, maar lijkt me ook wel dat je dat misschien als ondernemer moet leren. Ik denk aan het begin denk je zelf alle wijze te pacht hebben.
Ja.
En dan kom je er toch achter als we dan nog even terug in de tijd gaan naar bijvoorbeeld drukwerkdeal. Je was een jongen van 20. Ik denk dat je op den duur ook mensen hebt aangenomen die ten eerste ouder waren, misschien meer ervaring hadden.
Ja.
Dan moet je toch gaan accepteren. Er zijn mensen die het beter weten dan ik. Had je daar bijvoorbeeld moeite mee?
Nee, daar heb ik niet zoveel moeite mee. We wegen de belangen altijd goed af. We luisteren altijd goed naar alles en iedereen om ons heen. En we kijken wat we daarmee kunnen, hè, in de hele strategie en in de visie van een bedrijf. Maar uiteindelijk moet je toch zelf de beslissing nemen. En ben ik ook degene die ervan wakker ligt 's nachts. Ik bedoel, als ik een goede beslissing neem, dan slaap ik goed. Als ik een slechte beslissing neem, dan lig ik er ook van wakker. Dus met die gedachte neem ik altijd wel de eindbeslissing. Dat ik wel denk van ja, ga ik hier spijt van krijgen? Gaat dit mij te veel stress opleveren? Of is dit iets waar ik volledig achter sta en ook denk mijn rust in te kunnen vinden?
Ja. Ja, wat is dan voor jou denk je ook het moeilijkste van ondernemen?
Poeh. Ik denk dat het moeilijkste is om te blijven communiceren. Want als ondernemer ben je heel snel in je gedachtegoed. Ben ik ook met 50 dingen tegelijk bezig. Maar ik vergeet dat wel eens te delen met de mensen om me heen. Waardoor ze vaak tegen mij zeggen, ho, wacht even, wij zijn hier nog. Maar jij bent nu al iets aan het ontwikkelen. Waarom weten wij dat niet? Ja, omdat ik waarschijnlijk alweer met drie andere mensen ondertussen aan het praten ben. En ja, de nieuwe Lego steentjes al heb klaar liggen om op te bouwen. En dat is heel moeilijk om de mensen te blijven meenemen in je snelheid en in je denkwijze en in je manier van handelen.
Ja.
En dat voelt voor de mensen ook wel eens vervelend. Want dan dat voelen ze zich ook wel eens soms niet serieus genomen. Van ja, maar hoe kun je dat nou bedacht hebben? Ja, zo werkt het niet. Maar als ondernemer zit je nou eenmaal zo in elkaar. Je bent gewoon op heel veel borden tegelijk aan het schaken. En dat vind ik wel heel lastig om te blijven communiceren en die mensen op een goede manier mee te blijven nemen.
Ja. En hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat de managers om je heen en dan de toplaag van bedrijven, als je dan toch hiërarchisch mag kijken, die kan je makkelijker meenemen in MT-meetings. Moet je zorgen dat in alle lagen van het bedrijf iedereen wordt meegenomen.
Nou, juist die toplaag vergeet je 9 van de 10 keer.
Okay.
Dus daar zit nou net het probleem. Ik heb namelijk helemaal geen moeite ermee om in een small chat, small talk gesprekken met mijn medewerkers te vertellen. Oh ja, we zijn daar nog mee bezig, we zijn dat nog aan het doen en we hebben die nieuwe medewerker aangenomen. En dan komt vaak het management bij me en die zeggen van ja, we horen net in ons team dat er iemand aangenomen is in Frankrijk. Ik zeg, oh ja, sorry, ik ben helemaal vergeten te vertellen. Ja, ik ging zo snel. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Dus ik ben ook niet iemand van de vergaderingen en dergelijke. Ik ben echt in iedere vergadering na 10 minuten uitgecheckt. Dus zo is mijn leven ook. Ik doe alles graag heel snel en vlug binnen der dan net, laten we zeggen. Dus ja, 9 van de 10 keer komt het ook niet op de agenda in een MT of in een belangrijke vergadering. Omdat ik het dan in de eerste 10 minuten had moeten zeggen. En anders is het al ergens in het gesprek weer vergeten, laten we zeggen.
Ja.
Dus dat is gewoon heel moeilijk. En daar moeten we de juiste modus in vinden. En ik ben ook een ondernemer. En dat is wel wat anders dan een bestuurder. Ik bedoel, hoe groter je wordt. We zijn inmiddels redelijk groot. We hebben zo'n kleine 300 mensen inmiddels. Zitten in meerdere landen. Hebben 7 vestigingen. Ja, dan wordt het echt managen. En dan wordt het besturen. En dan komt er een verschil tussen een ondernemer en een CEO. En een COO en dergelijke. Dus dan moet je ook gaan afvragen. Welke rol pas je nog? En wat ga je doen?
Ja. En je zegt dat we kunnen al spreken dat jij een ervaren ondernemer bent, maar ik denk dat je wil blijven ontwikkelen. Heb jij iemand buiten je partners om buiten Print.com om die jou coacht? Een soort coach die jou met van alles helpt?
Nee, ik heb natuurlijk wel gewoon veel vrienden, business partners, andere ondernemers om me heen. En ook wel coaches in de zin van psychologen en dergelijke, waar ik af en toe mijn verhaal doe. Om eens te kijken, kunnen we daar wat mee? En hoe kan ik dat beter doen? Of kan ik dat aanpassen? Hoe kan ik een bepaalde rust vinden in bepaalde dingen? Maar niet specifiek één iemand.
Nee, daarbuiten ook geen trainingen of cursussen op het gebied van leiderschap of dergelijke?
Nee. Dus ik heb wel vaak hulpvragen, maar die leg ik dan echt wel heel specifiek bij een persoon neer waar ik van denk van die snapt dat. Die maakt dat zelf ook mee, die herkent dat. Je kunt niet één persoon vinden die precies hetzelfde doet.
En wat is dan het beste advies dat je ooit een keer een van die ondernemers of strategen hebt gekregen? Waar je denkt, goh, daar heb ik echt jaren nog weer plezier van gehad.
Dat is een goede vraag. Ik denk toch wel dat van mijn eigen medewerkers is. Ik denk toch wel dat echt wel van de mensen hier intern komt. En dan gaat het 9 van de 10 keer over tijd nemen voor mensen. Even inchecken. Even een knipoog geven in productie als je langs mensen heen loopt. Gewoon even op je nummer gezet worden door mensen. En ik hou wel van directe mensen die af en toe gewoon even naar me toe stappen. Van Marco, dit doe je niet goed. Of dit heb je niet handig gedaan. Of wij zijn er ook nog. Dat soort zaken. Uiteindelijk gaat alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat zeg ik vaak, maar dat is ook echt zo. Uiteindelijk gaat het over aandacht geven aan je mensen. En heel soms, en dat herken je allemaal wel. Je hebt allemaal eens dat je ergens loopt of fietst. Of zelfs als je aan het autorijden bent, dat je ergens aankomt. Dat je denkt, oké, heb ik die route al afgelegd? Ja, dat je een soort van autopilot hebt. Ja, als ik hier door het bedrijf heen loop, heb ik soms ook gewoon mijn blik op mijn doel staan. En zie ik heel even niet om me heen wat er allemaal gebeurt. En dat moet je wel blijven doen.
Ja.
Dat aandacht geven, echt oprechte aandacht geven, dat is wat het succes bepaalt, denk ik, van die bedrijf.
Ja, wat voor tools heb je in je leven om af en toe eens uit te zoomen en even te ontstressen? Heb jij je dingen buiten het werk om? Of is dit gewoon jouw leven en zorgt het ook voor jouw ontstress af en toe?
Wat zijn je andere grote passies? Dat zijn eigenlijk.
Ik zou heel graag willen zeggen dat ik die had. Want iedereen zegt altijd van dat kan niet. Het kan geen passie van je zijn of geen hobby. Of het kan niet gezond zijn dat je veel werkt. Maar voor mij is het echt een uitlaatklep. Zoals gisteren, dan ben ik alleen thuis. Dan liggen de kids op bed. En dan is mijn vriendin naar de tennis, et cetera. En dan vind ik niks lekkerder om mijn laptopje open te klappen. En gewoon heel relaxed me te verdiepen in de business. In de dingen die er aan de hand zijn. In klantreacties die ik online kan lezen. Et cetera. Dat is voor mij echt oprechte ontspanning. Gewoon in alle stilte. Zonder dat ik een mail krijg of iemand binnenloopt. Of iemand iets aan me vraagt. Gewoon even kan uitzoomen. Of inzoomen op mijn eigen business. En daarnaast heb ik wel hobby's. Hardlopen, sporten, met vrienden natuurlijk het leukst doen. Ik mag heel graag vliegen. Ik wou vroeger eigenlijk graag piloot worden. Maar ik ben de KLS niet gaan doen. Omdat ze toen zeiden, er is niet veel werk in de luchtvaart. Dus ga maar eerst small business en retail management doen. Dus uiteindelijk daar ook drukwerkdeal door kunnen bouwen. Dus geluk bij een ongeluk misschien. Maar vliegen is nog altijd wel een passie van me. Ja.
Ook terugzien in de huisstijl, denk ik. Frequent flyers. Het verklaart dan ook.
Ja, dat is eigenlijk een beetje toeval. Maar misschien ook wel niet. Ja.
Ja. Als je kijkt naar de ondernemerswereld op dit moment, welk advies zou je geven aan mensen die willen gaan ondernemen of net gestarte ondernemers?
Samen doen, co-creëren met je medewerkers, met je collega's, met je klanten. Ga nou gewoon het gesprek opzoeken, want uit die gesprekken komt eigenlijk de visie en de strategie van je bedrijf 9 van de 10 keer. En blijf vooral niet denken dat je het zelf allemaal weet, want de wereld gaat zo snel, je kunt niet alles weten.
Ja, is dat voor jou bepaald dat ook het succes van een start-up dus? Het samen doen met de klant? Of?
Nou, ik denk dat het succes van veel start-ups zit in de onbevangenheid. Veel start-ups worden natuurlijk neergezet door mensen zonder enige vorm van ervaring. Dus ja, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Nou, dat credo, dat gaat niet op voor deze groep mensen. Deze mensen, die denken dat ze alles kunnen. En dat is vaak ook hetgeen wat het maakt dat ze ook werkelijk alles kunnen. Dus vooral die startups moeten we vooral blijven. Daarin moeten we vooral blijven investeren. Ik investeer ook nog steeds veel, ook vooral in startups. En ze zeggen wel eens tegen me, dat risico is heel groot en je verliest ook veel geld. Dat klopt. Maar dat zie ik ook als investering in het landschap. Ik zit ook gewoon als investering in die hele startup scene en in het stukje ondernemerschap hier in Nederland.
Hoe heb je nu de rust gevonden dat je de Marco Arning van 2024 wel de rust kan vinden om passief te investeren in een start-up? Want je zei aan het begin, kon je dat niet? De investeerdersrol lag minder bij omdat je echt actief wilde meedoen.
Ja.
Hoe heb je daar nu wel een soort tool draaien kunnen vinden?
Nou, ik doe het niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Sterker nog, ik houd het ook wel een beetje van me af nu. Wat ik wel doe is veel via fondsen investeren, dus via andere investeringsfondsen. En die fondsen managen de bedrijven ook echt. Daar zit ik ook weer veel in de fondsen die echt wel in early stage zitten. Dus ik blijf daar wel aan bijdragen. Maar ik probeer wel echt de focus op Print.com te leggen. Want als ik mijn focus hier verlies, dan loopt het van me af. En ik vind het ook wel zo eerlijk om de aandacht aan mijn eigen mensen, mijn eigen klanten te blijven geven. In plaats van dat ik buiten de pot is, laten we zeggen.
Volgens mij heb je die interne focus heb je ook wel eens een interne sabbatical genoemd.
Klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, nee, ik merkte toen dat ik heel veel afgeleid werd door de investeringen die ik gedaan heb, door het leven wat ik leidde als iemand die zijn bedrijf ooit verkocht heeft. De meeste mensen die bedrijf verkocht hebben, die investeren in bedrijven, in vastgoed. Nee, ik heb niet anders gedaan. Maar dat betekent ook dat je heel veel dingen tegelijk moet doen en heel veel afleiding om je heen hebt. Heel veel mailtjes krijgt die er niet toe doen als ik kijk naar het merk Print.com. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van ik ga nou echt inzoomen op het bedrijf. Ik zet alles daaromheen, zet ik uit. Ik ga niet met sabbatical zoals veel mensen doen, maar ik ga wel met sabbatical binnen mijn eigen bedrijf, want ik wil alleen nog maar hiermee bezig zijn. Dus alles stond ook echt uit. Ik had geen andere afspraken dan interne afspraken. En dat was heel goed hoor, want dat was een tijd dat we echt het businessmodel verfijnd hebben. Dat we echt even konden inzoomen op klanten, dat we echt even met medewerkers sessies konden opstarten die we al langer eerder hadden moeten doen. En kijken van waar zit nou echt de kracht van ons bedrijf, van het model.
Ja, mooi. Is er dan nog een ander ondernemersdroom die jij zou willen verwerkelijken?
Ja, ik heb altijd wel een soort van idee dat ik nog wel een keer wat in de hospitality zou willen doen. Dus, maar ik ben hier nog lang niet mee klaar. Sterker nog, ik zie geen enkele reden om dit nog weer te verkopen. Maar je weet nooit hoe het leven loopt, dus zeg nooit nooit. Maar ergens vind ik de hotelbranche echt gewoon heel interessant. Ik vind het heel leuk om te reizen. Ik vind het echt ook lekker om op andere plekken te zijn. Alleen ik merk wel dat ik ook heel kritisch ben op hotels. En op de gastronomie en de gastvrijheid die zij bieden. En dat ik altijd denk dat dat beter kan. Dus er zijn genoeg plekken te noemen waar het niet beter kan hoor. Maar er zijn ook nog heel veel plekken te noemen waar het wel beter kan. Ergens lijkt me dat nog wel heel leuk om een soort van kleine keten neer te zetten of zo.
En hier laat je natuurlijk blijken alsof dat iets is wat ergens in je hoofd zit. Of heb je stiekem al wel eens links en rechts met mensen gepraat om te kijken hoe je dit kan verwezenlijken?
Nee, maar ik heb dit wel eerder gedacht om voordat ik met Print begon om daar iets in te gaan doen. Alleen zoiets moet op je pad komen.
Ja.
Ik kom niet uit die wereld. Ik zit ook niet in die wereld. Dus dan moet dat denk ik op je pad komen.
Ja.
Of niet. Ja. Want dan is het ook goed. Sommige dingen zijn ook zoals ze zijn. Het lot bepaalt. Daar geloof ik wel een beetje.
En het hoofd waar nu nog middenin zit is natuurlijk Print. Als ik het goed zeg, 7 landen dus. 7000 klanten ongeveer. Hoeveel man is er nu ongeveer aan het werk in totaal bij jullie?
Er werken zo'n 300 man met de productielocaties erbij waar wij aan de houden van zijn.
Ja.
We zitten in 5 landen, maar dat worden er inderdaad 7 nu.
Ja.
Ruim 7000 klanten. Ja.
Jaar 2030, waar zien wij Print dan als wij op Print.com googlen?
Ik hoop Amerika, want het meeste zoekverkeer komt uit Amerika, uit de US. Dus ik hoop echt dat wij dan de US aangedaan hebben. En dat is nu ook wel via UK het opstapje maken naar de US. Is voor ons ook wel een beetje de richting waar we uit willen. En het is nogmaals, het is niet per se de expansiedrift die we hebben naar het buitenland. Het is volume wat we nodig hebben. Maar het is ergens ook wel gewoon de kick die het geeft om te ondernemen. Nieuwe landen te ontdekken. Nieuwe culturen. Is ook heel moeilijk.
Ja, je hebt het al gedaan. Dus ik denk dat het wel... Dat gaat denk ik wel lukken.
Dus jij jezelf positioneren in Amerika als het zover komt? Wordt Marco Arnink dan zelf ook in Amerika om het allemaal aan te sturen?
Ik zou het niet vervelend vinden denk ik om misschien nog een jaar of een paar jaar ergens op een andere plek te gaan wonen. Nee.
In je ogen eigen hotel. Ja,
in mijn eigen hotel. Ja.
Nou,
echt. Nou, die combi maken.
Ja,
geweldig. Mooi. Heel veel succes, Marco. Ontzettend bedankt dat je vandaag hier met ons aan tafel wilde zitten.
Ja, zeker. Want daarmee komen we aangegaan aan het einde van deze podcast. En helaas voor Bas en mij ook het einde van het hele seizoen. Mooie podcast mogen draaien. Dus willen alle luisteraars van thuis ook ontzettend bedanken. Nogmaals Marco bedankt dat we hier mochten aanschuiven in Deventer. Dan wil ik de mensen van thuis ook bedanken voor het luisteren dit seizoen. Volgende maand zijn we uiteraard weer terug met een nieuw board. Ondernemen Nijrode 2024.
Ja, wij willen jullie dan ook ontzettend veel succes wensen namens Ondernemen Nijrode. En luister vooral ook de afgelopen afleveringen van dit jaar terug. Want we hebben ontzettend veel interessante gasten gehad. En er gaan er nog veel meer leuke komen. Dus
Dankjewel. Houd het in de gaten. Oké, dankjewel. Ciao.